Hallo daar en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg podcast. De plek waar we de kunst van zorgzame zelfzorg verkennen. Ik ben Elene Koman, psycholoog en mindfulness trainer. En samen duiken we diep in die grote uitdaging van jou als zorgprofessional en hulpverlener. Die zorg voor jezelf. Abonneer je nu op de Zorgzame Zelfzorg podcast en laten we samen een reis maken die jouw welzijn centraal stelt. Hi en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Elene Koman en ik ben online psycholoog en mindfulness trainer. En vandaag heb ik mijn eerste gast in mijn studio. Nou ja, het is geen echte studio natuurlijk, het is een soort wereldstudio. Want zij is op een hele mooie buitenlocatie in Nederland en ik zit op mijn werkkamer in Suriname. Hi Maaike, welkom.
Hi.
Goedemiddag. Allereerst wil ik zeggen dat ik het super leuk vind dat jij hier vandaag bent. Ik heb het best een tijdje voor me uitgeschoven om iemand te gast te hebben, maar nou ja, nu is het moment toch daar. En ik vind het daarom wel een beetje spannend, maar het feit dat wij elkaar al eens eerder hebben ontmoet maakt het toch iets beter te verdragen. Ja, en misschien is dat wel leuk om te vertellen. Maaike en ik hebben elkaar eerder gesproken toen ik een inspiratiesessie bij haar heb afgenomen om nou ja, te leren eigenlijk hoe je met cliënten ja, buiten kan werken, met de natuur en in de natuur. En dat was een hele interessante sessie en dat ging ook op deze manier. Zij was in Nederland, ik was in Suriname. En ik heb daar een heleboel uitgehaald. En ik vond het dus heel leuk om Maaike daarom uit te nodigen vandaag voor deze aflevering. En misschien is het wel leuk om dat jij zelf even wat vertelt over wie je bent en wat je doet, Maaike.
Ja, dat is goed. Dank voor de uitnodiging om hier te gast te zijn. En, inderdaad vanuit Park Zorgvliet in Den Haag in Nederland. Ik zit tegen een rode beuk aangeleund die op een soort viersprong splitsing staat van allerlei wandelpaden. En, ik ben hier regelmatig te vinden, zowel persoonlijk buiten mijn werk om als tijdens mijn werkzaamheden. Want dit is onder andere mijn buitenkantoor. Ik werk als buitenpsycholoog. Ik heb een eigen praktijk voor buitenpsychologie. En ik zie daar jongvolwassenen en volwassenen met angst, stress, traumaklachten. En die neem ik mee naar buiten. Geen fysiek kantoor, maar de natuur is mijn kantoor en ook mijn co-therapeut waar ik heel graag mee samenwerk. En op die manier hebben wij elkaar inderdaad getroffen. Wellicht fijn voor de luisteraars die uit het vak komen te weten wat nog verder mijn achtergrond is. Ik ben opgeleid als orthopedagoog-generalist en ook EMDR-therapeut, bijna EMDR-practitioner. Dus ja, dat is een beetje over de achtergrond. En waarom ik buiten zit. Waarom je af en toe wellicht vogelgeluiden of ja, andere geluiden voorbij zult horen komen. Ja, naast dat ik met mensen hier samenwerk en samenlopen die zelf komen voor klachten, zie ik dus ook collega's zoals jij. Elene, superleuk dat wij elkaar troffen op het pad en dat ik je mocht inspireren over hoe je inderdaad kunt werken met natuur. Dus ja, dat even inderdaad over hoe we hier terecht zijn gekomen.
Ja. Superleuk en heel interessant hè? Dat jouw praktijkruimte dus eigenlijk gewoon de natuur is. En je zei het al, hè? Je bent nu ook buiten. Ja. Ja, misschien is het wel leuk als jij even omschrijft hoe jouw omgeving er op dit moment uitziet. Wat je allemaal om je heen ziet en hoort en voelt misschien.
Ja, ik zit dus tegen die rode beuk aangeleund, die lekker stevig in mijn rug voelt. Ik zit op de grond. Het heeft hier wat geregend toen ik heb wat kleedjes en dingen op de grond gelegd, zodat ik in ieder geval droog blijf. Ik ben heel benieuwd of ik straks overlopen word door pissebedden, naaktslakken. Of, dat is de uitdaging van de middag. Maar mijn uitzicht is prachtig. Met een beetje een bosrijk stuk waar heel veel bomen in staan. Veel eiken en veel beuken. Die lekker vol in groen blad staan. En wat een beetje waait en beweegt. Je ruikt de vochtige geur, want het heeft hier dus vandaag nog geregend. Dus je ruikt een beetje die aardse geur van de vochtige grond. Vogels hoor ik om me heen. Dus het is een ontspannen plekje. Hier en daar doet de zon zijn best om door het bladerdak heen te breken. Dan zie ik de schaduwen om me heen. Een heerlijk plekje.
Ja, het klinkt ook heerlijk inderdaad. Ondanks dat ik hier in het warme tropische Suriname zit, waarvan veel mensen waarschijnlijk ook zullen zeggen dat klinkt hun heerlijk in de oren. Klinkt wat jij nu omschrijft ook heel fijn. En je hebt natuurlijk verteld hè, dat jij buiten werkt met je cliënten, buiten in de natuur. En ik kan me dus voorstellen dat buiten zijn goed is voor jouw cliënten. Maar ik denk dat het ook juist goed is voor jou als behandelaar of als therapeut. Valt dat buiten werken of dat buiten in de natuur werken, valt dat voor jou ook onder goed voor jezelf zorgen inderdaad?
Ja, zeker. Goed voor mezelf als professional, hè, maar ook als mens. Het buiten zijn en letterlijk perspectief hebben om je heen kunnen kijken, kunnen bewegen, je lijf gebruiken, de rust vinden en inspiratie halen van buiten. Ik heb hiervoor ook 12 jaar binnen gezeten hoor. En ook heel lang op een kantoorruimte, zelfs op een heel industrieterrein. En daar heb ik ook prachtig en prima werk kunnen doen. Maar dit is toch wel een andere setting die wel heel erg aansluit bij inderdaad ook voor mezelf zorgen. Op een fijne plek zijn en daarmee ook weer voor de anderen zorgen met wie ik hier wandel. En ik zou er nog wel een derde iemand aan toevoegen en dat is eigenlijk de natuur zelf. Omdat als wij hier buiten zijn, ga je ook de waarde van natuur, waar we allemaal onderdeel van uitmaken. Maar ook dat, meer zien, meer waarderen en dan is ook onderzocht dat je dan ook daar wat meer voor wilt zorgen. Dus wat mij betreft, ook dat grotere geheel profiteert ervan als we het kunnen waarderen en als we leren over buiten en wat we zien. Ja, wat meer bewegen misschien ook met de seizoenen, met de weersomstandigheden. Dat het heel waardevol en rijk kan zijn. Zeker van mij onderdeel van mijn keuze geweest om naar buiten te gaan in het kader van zelfzorg, ja.
Ja, mooi, mooi, mooi omschreven. Want nu we het dus inderdaad over zelfzorg hebben, hè, welke rol speelt zelfzorg in jouw leven?
Ik denk wel een steeds grotere rol. Ook ik ben mens, dus ook ik ben blijvend bezig om dat stuk zelfzorg iedere keer aandacht te geven. Dat is nooit af. En ook ik sla heel vaak de plank mis in het kader van zelfzorg. Dat je toch net even iets te veel doet of misschien net even geen hulp van iemand aanneemt. Of dat kan ik er nog wel even bij. Ja, en dan toch weer merken, oh nee, dat was net even te veel. Maar ik denk wel, ook wel door mijn werk en ook wel door mijn eigen pad wat ik bewandeld heb. Waarop ik ook heb gemerkt dat als maar doorgaan en loyaal zijn en gedreven zijn, samen met anderen heel veel toffe dingen willen doen, dat is hartstikke mooi. En dat kan hele mooie dingen opleveren, maar kan ook een hoop van jezelf vragen en ten koste gaan van hele belangrijke dingen. Dus ook door schade en schande wel wijzer geworden en nu het thema zelfzorg wel hoger aan de agenda geplaatst om op te blijven letten. Want ik denk dus dat het nooit af is.
Maar ja, je zei natuurlijk inderdaad van, hè, ook jij bent mens en het is de ene keer gaat het dus wat beter dan de andere keer. En het ene moment staat die zelfzorg wat meer, zeg maar, op de voorgrond of bovenaan de lijst dan op andere momenten. Hè?
Zeker.
Ja, wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk dan ook benieuwd naar ben, hè? Want je zegt het wordt steeds meer, het krijgt een steeds grotere rol in jouw leven. Ja, kan je ons misschien een beetje meenemen in hoe die reis, zeg maar, voor jou is geweest, hè? Hoe was het bijvoorbeeld toen jij net afgestudeerd was en als behandelaar aan het werk ging? Hoe was het toen met jouw zelfzorg in vergelijking met nu?
Nou ja, ik denk dat je als net afgestudeerde en überhaupt tijdens studietijd is zelfzorg nooit een vak geweest of nooit een item geweest in de opleiding. Het ging altijd heel erg over. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd, pedagogische wetenschappen. En dat ging altijd heel erg over, nou ja, in eerste instantie natuurlijk de wetenschap, allerlei achtergronden, over statistiek, over onderzoek doen en uiteraard wel ook over de thema's die belangrijk zijn voor ons werk. Maar ik heb daar terugkijkend wel gemist om, er wordt niet zo heel veel aandacht besteed aan goed voor jezelf zorgen of je eigen signalen leren lezen of je eigen ruimte mogen nemen en je grenzen mogen bepalen. Het kan natuurlijk ook tot een bepaalde hoogte, maar ook, hè, je hebt ook je studie te doen en je diploma te halen. Maar nou, ik denk dat daar nog best wel heel veel te winnen valt. En ik raak ook wel geïnspireerd door initiatieven die daar nu ook bewust aandacht aan proberen te besteden. Op universiteit, HBO, opleidingen. Om daar wel meer ruimte voor te scheppen. Dat je ook daarover leert. Dat heb ik zeker wel gemist. En ik was echt zo'n jonge hond. Ik leerde makkelijk, studeerde makkelijk en ben ook toen ik aan het werk ging gewoon hop erin gedoken met heel veel perfectionisme, denk ik ook wel, gedrevenheid, loyaliteit naar werkgever. Ik kreeg allerlei kansen en die heb ik vol aangepakt en hele gave dingen opgezet. Maar dat vroeg ook wel wat, want toevallig was ik vanmorgen in een van mijn fotoboeken aan het bladeren en daar vielen weer van die gedichten uit die wij met Sinterklaas, met de familie dan wel eens voor elkaar schreven en uitwisselden. En daar kwam ook altijd naar voren van neem ook lekker de tijd voor jezelf en neem ook je rust. Ik vond het wel heel leuk om aan te staan en van alles te proeven, hè, bijbaantjes hier en daar en alles eruit te halen. Maar ik denk dat ik daardoor mezelf ook wel af en toe voorbij gelopen ben. En dat er misschien wel iets meer buitenspelen, iets meer spontaniteit en iets meer rust in had mogen zitten. Wat ook maakte dat ik op mijn werk na 2 jaar, denk ik, toch echt wel wat overbelast was. En een aantal keer zelf ook met een psycholoog heb gesproken om te kijken, oké, hoe check ik nou goed in bij mezelf en hoe hou ik mijn grenzen aan? Want ik heb gelukkig niet in een burn-out gezeten, maar ik ben wel... wel even tijdelijk last van overbelasting. En daarna ben ik dat dus ook wel meer als ontwikkelpunt mee gaan nemen. Van hoe kan je goed voor jezelf zorgen? En hoe blijf je bij jezelf? En hoe hou je je eigen enthousiasme in toom? Als je denkt dat je wel weer een leuk project op kan pakken. Maar ook hoe ga je naar een leidinggevende of een manager stappen om te zeggen van mijn werkdruk is te hoog of... Jullie vragen mij nu om op deze school of op deze locatie verder aan de slag te gaan. Of dit stuk op te pakken. Maar ja, voel ik eigenlijk toch niet zo'n ruimte voor. En zeker voor de studenten of net afgestudeerden in ons werkveld. Er is het soms echt niet altijd even makkelijk om een plek te vinden. Of om gelijk door te kunnen stromen. Dus ja, dan moet je soms blij zijn met wat je aangereikt krijgt. En dan ben je misschien toch geneigd om door te gaan en over je eigen grenzen te gaan. Ja, dus daar ligt wat mij betreft iets heel moois om nog veel meer aandacht aan te besteden. En nou ja, een thema waarvan ik graag zou zien dat het ook op scholen, hè, basisscholen, middelbare scholen, gewoon naast natuurverbinding lijken dat die twee thema's mij heel belangrijk om veel meer aandacht voor te hebben. Waardoor je ook gewoon echt voor jezelf mag zorgen en op een duurzame manier mag groeien. In plaats van dat je... Ja, je moet verhouden tot een prestatiegerichte maatschappij. Die gaat over ontwikkeling, verder komen, winst maken.
Ja, hè? Dat, dat wat jij nu noemt, dat zijn denk ik inderdaad hele belangrijke punten. Hè. Ik heb dat zelf ook wel gemist tijdens mijn studie. Maar inderdaad, wat je zegt, misschien ook wel eerder al op de lagere school, op de middelbare school. Er wordt eigenlijk geen aandacht besteed aan de zelfzorg. Terwijl ik zelfs denk dat juist in een maatschappij als de Nederlandse dat extra belangrijk is. Omdat er zoveel van je wordt gevraagd, er zijn zoveel prikkels, alles gaat zo snel. Dus die druk is behoorlijk hoog. Ja, en dan is het zonde dat we daar dan zo weinig aandacht aan besteden. Hè? Dat om voor onszelf misschien toch een beetje te vertragen en toch te kijken naar wat is goed voor mij. En
zeker.
Moet ik misschien toch een keertje nee zeggen in plaats met vol enthousiasme weer ja zeggen en dan achteraf daar de prijs voor betalen.
Ja.
Ja. En jij noemt het natuurlijk eigenlijk ook al, hè, dat binnen de groep coaches en therapeuten zelfzorg dus ook vaak een lastig iets is. En we weten het denk ik allemaal wel. Maar het echt praktiseren, dat lukt niet altijd. Ja, waarom denk jij dat specifiek bij onze groep, zeg maar, zo is?
Nou, ik denk dus dat er wel heel veel verschillende factoren zijn die daar aan bijdragen. Maar als je het hebt over onze groep specifiek, dan denk ik dat er zeker een basis ligt in hoe we worden opgeleid. Dat dat dus niet echt een onderdeel is van je opleiding. Dat dat misschien eerder eens naar voren komt in intervisie of in supervisie op het moment dat je misschien al vastloopt. Of denkt, het lukt me niet. In plaats van dat het gewoon een wezenlijk onderdeel is van je functioneren als professional, als mens. Daarnaast zijn we denk ik allemaal geneigd om toch voor die ander te willen zorgen op een bepaalde manier. Zonder dat, ik probeer dat nu niet van de ander over te nemen, maar ik denk toch dat we graag bijdragen aan dat het de ander beter gaat en daarmee van waarde willen zijn, willen bijdragen aan de ontwikkeling ook van een ander. Vanuit saamhorigheid, empathie, mooi om samen op te lopen en dat aan te gaan, zeg maar. Ja, en daarin misschien wel harder tegen de ander zeggen dat ze af en toe eens even rust mogen nemen. En daarbij vergeten dat je die zelf net zo hard nodig hebt. Dus ik denk ook dat niet zo in onze randvoorwaarden verpakt zit. En zeker niet, hè, ik noemde het net al eventjes, de collega's die eigenlijk net zijn afgestudeerd en net in het werkveld stappen. Als psycholoog bijvoorbeeld of orthopedagoog of pedagoog. Daar zijn ook de werkzettingen niet altijd helemaal ingericht op het stuk zelfzorg of op het stuk reflectie, op leren, invoelen. Ja, dan moeten meters gemaakt worden, dan moet vooral met cliënten gewerkt worden, dan moet gedeclareerd kunnen worden. Dat gaat niet zo makkelijk samen met tijd nemen. Ja, het zorgprestatiemodel waarover veel gezegd is door collega's, dat het daarmee misschien nog wel minder tijd is gekomen om gewoon eens even achterover te leunen en misschien niet eens actief iets te doen met zelfzorg, maar gewoon te mogen lummelen. Of even mogen stilzitten, even niksen. Dus even laten landen wat er allemaal gebeurd is in je dag of wat iets met je doet. Of hoe het voor je is als een cliënt het pittig heeft en dat met je deelt en je merkt, daar wordt eigenlijk ook iets bij mij geraakt. Dat zijn toch thema's waar binnen de werkzetting ook niet altijd voldoende ruimte voor geschept wordt of kan worden. Of ook door het systeem, hè, door de maatschappij en door dat ook die instellingen en grotere organisaties rendabel moeten zijn, moeten leveren, gekort worden in budgetten. Er zijn vast allerlei redenen natuurlijk die daar ook in meespelen. Maar ik denk wel dat zelfzorg daardoor misschien wel als een van de eerste dingen het onderspit delft.
Ja. Dus ook daar zien we dan eigenlijk terug, hè? Net als bij de opleiding, dat er weinig aandacht wordt besteed aan zelfzorg en dus ook aan de mens achter de professional. Ja, op de werkplekken, dat een soort achtergeschoven kindje is. Ja, dan is het misschien ook niet zo gek dat dat die cultuur ontstaat van, nou ja, zelfzorg, ja, dat is ergens wel belangrijk, maar we hebben daar misschien geen tijd voor, of dat komt nog wel een keer. Ja, en dan blijven we maar doorrennen met alle gevolgen van die. Heb jij misschien een tip voor onze luisteraars, als het gaat om zelfzorg? Een tip die jou misschien heeft geholpen in jouw proces of in jouw reis?
Nou, ik denk dat een van de tips zou mogen zijn is jezelf waar dat kan en waar je die ruimte voelt. Hè, en anders gaan pakken, maar misschien is de eerste stap al toch bij jezelf te voelen. Wat is eigenlijk mijn eerste reactie of het eerste signaal wat ik van mijn lijf krijg als ik iets voorgelegd krijg. Bijvoorbeeld een taak, iemand vraagt me om iets te doen of ik neem zelf voor om iets te doen. En dan toch even bij jezelf te voelen, hoe voelt dat? Ga ik daarvan aan? Voel ik daar echt een goede ja op? Of voelt het een beetje een twijfel? Draait mijn maag een beetje om? Nou ja, om dat soort signalen te gaan leren lezen, te mogen ontvangen. En ik denk dat het daarvoor heel helpend is om af en toe letterlijk even afstand te nemen van je werkplek of je huis of de plek waar je op dat moment bent. Om op die manier ook door die afstand te nemen weer even echt te kunnen voelen hoe het eigenlijk met je gaat. En wat mij betreft dan natuurlijk buiten. dat werkt voor mij heel goed. Is ook bewezen dat het goed werkt. Eventjes toch dat ommetje maken. Of toch even buiten gaan zitten. Of letterlijk even de deur uitstappen. Ook al is het maar 5 minuten. Kan al helpen om jezelf toe te staan. Even het moment voor jezelf te mogen nemen. En dan te checken. Oké, hoe sta ik er nu eigenlijk bij? Wat als ik nu naar mijn lijf zou luisteren? Wat wil het op mij dan vertellen? Of hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe vol zit mijn batterij op dit moment? Wat merk ik bij mezelf op? Wat gaat er allemaal door me heen aan gevoel of gedachten? Om daar dan vervolgens ook misschien een behoefte uit te halen. Of dat duidelijk wordt waar je eigenlijk, wat je eigenlijk nodig hebt. Of wat je wel wil, wat je niet wil. Dat je daar dan ook een actie op kan inzetten. Om nog even meer tijd voor jezelf te vragen. Of nog even bedenktijd voordat je reageert op een vraag die je gesteld wordt of iets wat bij je neer wordt gelegd. Het kan van alles zijn. Of toch eventjes afleiding te zoeken in iets leuks, iets fijns of iets te doen met waar je eigenlijk naar verlangt.
Ja, ja. Mooi, mooie tip. Ja, ik hoor daar dus ook in dat lijf eigenlijk wat belangrijker gemaakt mag worden misschien. Hè? Ik denk dat
ze
ook wel dat ons een beetje wordt aangeleerd misschien om veel vanuit het hoofd te leven en daarna te luisteren. Maar jij zegt dus eigenlijk, hè, dat is mijn ervaring ook, dat het lijf, daar zit ook heel veel informatie. En dat negeren we misschien iets te gemakkelijk of te snel. Terwijl daar dus ook, hè, op het moment dat iemand misschien iets aan jou vraagt, geeft jouw lijf eigenlijk al direct antwoord. En daar zouden we misschien wat meer naar mogen luisteren. Om zo ook beter dus voor onszelf te gaan zorgen.
Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk ook dat we het verleren. Hè? Dat, ook doordat het ook geen onderdeel is van ons leven, ons schoolleven, hè? Schoolopleiding, studie wellicht. We zitten, we luisteren, we doen kennis op uit de boeken. We krijgen het overgedragen. Verder zitten we op de schermen. Ja, dat staat allemaal heel ver af van je lijf of van buiten. Om een bruggetje naar de natuur maar weer even te maken. We komen eigenlijk van oorsprong gewoon echt uit die natuur. Waar we gewoon blote voeten, blote handen dagelijks gewoon contact mee hadden en ons lijf ingebruikten. We zijn helemaal naar ons hoofd opgeschoven. Met piekeren en angst en stress. Ook nog weer natuurlijk als bijkomende effecten. Terwijl als je puur weer naar je lijf gaat en je zintuigen weer mag gebruiken. En letterlijk soms 7 dingetjes gaan aanraken en gewoon vastpakken. Kan je alweer helpen om even uit die automatische piloot, hè, uit die molen te stappen. Van, oh ja, oh, dat is er ook nog allemaal. Ja, oh ja, en ik heb ook nog een lijf. Oh ja, die heeft ook nog iets te vertellen eigenlijk.
En zeker hè, in ons werk. Ik ben ook niet opgeleid om degene met wie ik werk, mijn cliënten heel erg op lijf te bevragen. Of het lijf en emotie heel erg bij de gesprekken te betrekken. Inmiddels doe ik dat wel. Vind ik dat heel belangrijk. Merk ik daar ook hele goede effecten van. Maar nou ja, eerder zat ik ook in de kamer en werkte ik heel veel met een whiteboard of een flap over. Waren we heel veel op inzicht aan het werken. En gaf ik wel allerlei opdrachten mee die de ander dan zelf kon gaan doen. Om ook thuis of op school mee te oefenen. Ja, dat is heel wezenlijk iets anders dan wanneer je echt je lijf gaat betrekken. En iemand zelf ook in actie zet. En zelf ook dat stokje geeft van, jij hebt de regie. Dit is jouw lijf, jouw leven. Wat vertelt het jou? Of wat merk je als ik dit zo zeg? Of wat merk je nu het hierover hebben? Of wat merk je nu hier staat? Of wat doet het met je? Ja, ja. Ik heb wel de ervaring ook dat juist op het moment dat we het lijf gaan gebruiken, ook hier in mijn sessies buiten, door bijvoorbeeld je zintuigen in te gaan zetten, ga maar kijken, ruiken, luisteren, voelen, tasten, dat helpt om ook weer bij jezelf te komen. En dat je daardoor ook weer op afstand komt te staan van wat je allemaal aan het denken bent en waar je misschien in vastzit. En dat er automatisch ook weer nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten en nieuwe inspiratie komt. Een voorbeeld bijvoorbeeld waar ik de laatste tijd kwam dat vaker weer naar voren is dat ik zelf ook met mensen hier wandelde die het moeilijk vonden om grenzen aan te geven of nee te zeggen. Toch voor jezelf te gaan staan. En regelmatig doe ik dan een oefening waarbij als we wandelen, dat ik ze dan allerlei takken ga aangeven. En ik introduceer de oefening verder. We hebben het dan over grenzen toevallig of over nee zeggen. Dan ga ik die oefening gewoon starten zonder dat ik dat er heel veel uitleg over geef. Want het werkzame element zit juist in het ervaren en meemaken. Dus ik geef zo één voor één geef ik ze gewoon takken aan. Dan zeg ik, wil je deze even voor me vasthouden? Nou, dan wandelen en ze pakken een tak aan, al een beetje zo vertwijfeld. Oké, ja, prima. Nou, dan loop ik even de borstjes in, pak ik nog een tak, geef ik nog een tak. En zo blijf ik iedere keer takken aanreiken. En op een gegeven moment zie je ze daar wel een beetje mee worstelen. En stel ik ook de vraag van, je neemt deze nog steeds aan, wil je dat ook? En dan, oh ja, dan moeten ze al een beetje lachen, want we hebben het natuurlijk net over dat thema gehad. En ik ga gewoon door, hè. Dus ik pak gewoon weer iets kleins of weer een tak of iets. En regelmatig, ja, is je neiging om dat gewoon aan te nemen. Misschien ook wel omdat ik daar, nou ja, als therapeut met jou loop, dus je doet dan maar mee aan de oefening. Maar ja, ook dat is natuurlijk, zou een moment kunnen zijn waarop je zegt, hey, nee. En we lachen erbij. En maar ze krijgen ook gelijk een gevoel erbij. En er gebeurt iets in dat lijf als ik weer die takken kom aanreiken. En er gebeurt ook iets als ik ze vraag om die takken gewoon eens uit hun handen te laten vallen. En op het moment als ik opnieuw een tak wil aanreiken, dat zij een aantal stappen naar achter doen of hem niet aannemen. Dus het is een oefening waarbij we gelijk het lijf gebruiken, die heel anders is dan wanneer ik hem bijvoorbeeld via een werkboek of door daarover te praten met de ander op inzicht te werken. Want natuurlijk snapt iemand dat het handig is om je grenzen aan te geven. En natuurlijk kan iemand bedenken wat je misschien zou kunnen zeggen of hoe je zou kunnen handelen. Maar het letterlijk ervaren en even voelen en er daarmee spelen en oefenen. Veel van hen onthouden ook die oefeningen. Nu hoef ik later alleen nog maar te zeggen, weet je nog dat met die takken? Nou, dan gaan ze al lachen en dan zeggen ze, oh ja. Dus letterlijk gebruiken van lijf en van ervaring en van je emoties echt benoemen en bespreken en leren aanvoelen. Leren opmerken wat er bij je gebeurt. Is iets wat we denken heel erg verleerd zijn en ook niet meer in worden uitgenodigd door hoe ons scholingssysteem, hoe ons werksysteem, hoe ons maatschappij in elkaar zit. Zeker niet met wat je aan het begin al benoemde, met de snelheid waarin onze maatschappij draait en wat er allemaal gevraagd wordt, hè, om je hoofd boven water te houden. Ja. Het is niet voor niks dat er heel veel mensen zijn met stress en angst, en ik denk dat dat gewoon heel erg symptomen zijn van systemen die niet meer werken.
Ja. Ja, ik zit nog even te denken aan die takken. Ik heb hem niet eens gedaan nu. Maar ik zie hem heel levendig voor me. En ik kan me er van alles bij voorstellen. Mooie oefening die je ook nog even meegeeft zo aan het einde. Ik denk dat de luisteraars hier heel veel aan kunnen hebben. Hè, aan wat je vandaag hebt gedeeld. We gaan alweer richting het einde. En ik ga jou nou ja, sowieso enorm bedanken voor het feit dat jij vandaag mijn gast wilde zijn. Mijn allereerste gast in de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ja, er zullen vast ook mensen zijn die nu heel enthousiast zijn geworden en nog meer van jou willen weten. Waar kunnen we jou vinden? Behalve buiten dus.
Ja, inderdaad, buiten. Dat sowieso. En anders kun je me vinden via mijn website mindmynature.com. En ik ben ook actief op LinkedIn. Daar deel ik ook regelmatig over de buitenpsychologie en over het effect van natuur. Deel ik graag over zelfzorg, over minder, over goed voor jezelf zorgen en ook je eigen pad mogen volgen. Een beetje pionieren is ook al waar ik van aanga. En het leuk om ook vuurtjes bij anderen te ontsteken. Dus LinkedIn en Instagram kun je me vinden. Op LinkedIn onder Maaike Zuidgeest. En op Instagram ook onder Mind My Nature. Dank voor jouw uitnodiging.
Ja, natuurlijk. Jij vooral bedankt. En ik zal je gegevens ook nog in de show notes zetten. Als het misschien iets te snel is gegaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.